Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen gooien vanavond de tank nog even vol. Dat doen ze omdat de benzine morgen waarschijnlijk duurder is. Dat komt door aanvallen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië afgelopen zaterdag. Daardoor ligt een deel van de olieproductie plat en dat drijft de prijs van benzine weer op. Nog snel even tanken dus, dachten deze mensen.
Ja, want ze zeggen dat eventueel 20 cent omhoog gaan of zo. Ja, dat scheelt toch wel.
Iedereen wil nog een beetje voor de oude prijs tanken natuurlijk.
Het is al duurder reeds vandaag helaas. Maar als het eruit ziet, wordt het morgen nog een stuk duurder.
Er wordt nog onderzoek gedaan naar de aanvallen van afgelopen weekend. Het leger van Saoedi-Arabië denkt dat er Iraanse wapens gebruikt zijn. In Leeuwarden is een kleuter van 5 overleden bij een val in het water. Het kind is nog door hulpdiensten gereanimeerd, maar dat was al te laat. Hoe de kleuter in het water is gevallen is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek. In Utrecht kun je morgen gratis met de tram of bus als je een hoed draagt. Het is een actie van het Utrechtse OV omdat politici morgen met Prinsjesdag traditiegetrouw een hoed dragen. En ook dit seizoen zijn Ajax-fans niet welkom tijdens de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De burgemeester van Den Haag wil het niet hebben omdat ze bang is dat het misgaat. De fans van Ajax en ADO liggen al lange tijd met elkaar overhoop. Eerder dit jaar vond deze man nog een handgranaat bij het supportershome van ADO.
Dat zijn zwakzinnigen die dat doen, maat. Is levensgevaarlijk toch? Kijk, nou hang ik het aan die muur en dan is er verder niemand bij geweest. Maar stel je voor dat er een paar kinderen daar, wat vaak gebeurt op die picknicktafeltjes. Die eten een boterhammetje daar, die drinken met elkaar, die zitten spelletjes op de telefoon te spelen en die zien dat ding hangen en die gaan er aan zitten. Ja, dan gaan er weer onschuldige kinderen gaan er weer aan en dat wordt weer opgehangen aan het voetbal, weet je wel.
Die granaat was mogelijk een wraakactie. Een paar maanden eerder werden een oorlogsmonument en café in Amsterdam besmeurd met geel-groene verf. Dat zijn de clubkleuren van ADO. Het weer vanavond en vannacht bijna overal droog. En ook morgen is het best wel prima. Alleen in het noorden kans op een buitje. Verder overal droog en best wel wat zon bij zo'n 16 graden.
Kicks via DHB Plus. 3FM.nl. En de 3FM app. Tussenuur. Buurman. NPO.
Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Human 3FM Tussenuur podcast. Wekelijks bespreken wij hier maatschappelijke onderwerpen die ertoe doen. En deze week bespreken wij het onderwerp adoptie. Mijn naam is Luc en ik zit hier gelukkig niet alleen deze podcast. Ik ben hier onder andere met Sorien Zelderust. Sorien, hallo.
Hallo.
Jij bent adoptiecoach, geadopteerd zelf uit Zuid-Korea en eigenaar van het bedrijf Zo Bijzonder.
Ja, correct.
Kun je kort uitleggen wat dat voor bedrijf is?
Dat is een eigen bedrijf. Wat staat voor advies, het specialisme in adoptie en coaching. Dus dat kan heel variëren tot mensen coachen, maar advies geven aan gemeentes of aan onderwijzen. En gastlessen geven. Onder andere straks een lezing ook in oktober in Zwolle. Dus,
kijk, ja. Alles over adoptie eigenlijk.
Eigenlijk alles over adoptie, ja.
Ik las laatst dat in 2018 er nog 156 kinderen via adoptie naar Nederland zijn gekomen. Mm-hmm. In 2017 waren dat iets meer, 210.
Ja.
En in 2010 waren het er nog 705. Er is dus sprake van een daling.
Ja.
Hoe komt dat zo? Wat is jouw verklaring daarvoor?
Hoe dat komt? Dat komt. Er zijn natuurlijk heel veel verhalen nu momenteel naar buiten gekomen over adoptie. Ook adoptie wat het niet eigenlijk een adoptie had hoeven te zijn. En dan heb je het over kinderhandel, maar dan heb je ook over adopties waar gewoon de ouders nog van leven. Waarvan de ouders denken dat het kind naar een betere plek gaat en later terug gaat komen. Wat dus helaas niet altijd zo is.
Dus mensen zijn een beetje terughoudender geworden omdat ze vaak negatieve berichtgeving krijgen over adoptie.
Ja, want hoe zou jij dat vinden als jij dat hoort? Dat je je kind hebt geadopteerd en je denkt ineens, hey, wat zijn dit voor verhalen?
Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik had vroeger altijd het beeld inderdaad van adoptie, dat is iets prachtigs, iets moois. Want een echtpaar wat zelf geen kinderen kan krijgen, dat krijgt dan ineens een kind. En een kind wat misschien een mindere toekomst heeft in een land waar het wezen is. Krijgt dan ineens in Nederland heel veel kansen.
Mm-hmm.
Dat dacht ik vroeger altijd. Misschien wil ik later zelf ook wel een kindje adopteren.
Ja.
Nu kijk ik daar inderdaad heel anders naar. En denk ik, nou, dat is misschien helemaal niet zo koosje als dat lijkt.
Ja.
Dus ja, ik heb een beetje hetzelfde beeld inderdaad. En dat zou waarschijnlijk de daling ook wel kunnen verklaren.
Correct, ja.
Met mij is hier ook Sanne van Rossen. Sanne, jij bent zelf geadopteerd uit Sri Lanka.
Ja.
En daar heb jij een boek over geschreven. Het verdriet van Sri Lanka.
Ja, klopt.
Waar gaat dat boek precies over?
Heb ik geschreven in 2017. Of tenminste, wel wat eerder. 2017 uitgebracht. En het boek gaat eigenlijk meer over mijn reis. Vanuit mijn perspectief en ervaringen die ik opdoe. En daarbij kom ik eigenlijk mensen tegen en die interview ik. Nou, voor de rest heb ik daar dan ook research gedaan in Sri Lanka en in Nederland om dus eigenlijk een compleet plaatje te krijgen van wat daar nou precies gebeurd is in Sri Lanka.
Daar wil ik zo meteen nog verder in deze podcast nog even dieper op met jou op induiken, op dat boek. Ja. Naast jou zit ook Kevin van Laanen. Kevin, goed dat je er bent.
Yes.
Jij bent geadopteerd uit Roemenië. Ja. En jij hebt ook een soort van zoektocht gehouden op YouTube naar eigenlijk je biologische familie.
Ja, klopt. Of ja, via YouTube. Ik heb meegedaan Spoorloos. Ja. En via YouTube heb ik alles bijgehouden.
Ja, hoe ging die zoektocht? Hoe was dat?
Hoe ging dat? Het ging goed, want ik heb uiteindelijk alles gevonden wat ik wil vinden. Het was heel leuk, het was speciaal. Op het moment zelf zit je echt in een rollercoaster, zoals we dat ook altijd wel zeggen. En pas achteraf ga je dingen beseffen van, oh shit, het is wel helemaal heel snel gegaan. En
ja.
Maar op dat moment zelf was alles heel fijn, heel goed en beter kon niet.
Kijk, ja. Wat is jouw eerste herinnering aan Nederland?
Eerste herinnering aan Nederland, goede vraag. Geen idee, ik heb niet echt per se... Weet je, als je ouder was en je bent geadopteerd, je komt in Nederland terecht, dan zou je eerst zeggen koeien of het is koud. Maar ja, ik was 2, dus ik vond alles prima. Dus ik heb niet echt iets.
Dus vanaf dat je eigenlijk kan herinneren, ben je al in Nederland, ben jij zo eigenlijk een Nederlander. En nul Roemenië was er eigenlijk voordat die zoektocht van jou begon.
Ja. Ik noem mezelf ook altijd de verkaasde Roemeen.
Verkaasde Roemeen.
Ja. Dat is echt zo, ja.
Hoe was dat voor jou, Sanne? Kun jij nog iets herinneren van... wat is jouw eerste herinnering van Nederland? Laat ik het zo zeggen. Is dat een beetje hetzelfde als bij Kevin? Of is dat anders?
Nou, ik was heel klein ook. Maar je ziet wel dat je anders bent. Ja, we zijn een gemixt gezin sowieso. In een dorp waar niet zoveel gemixte gezinnen voorkwamen. Dus je ziet wel degelijk dat je anders bent.
Hoe was dat bijvoorbeeld op de basisschool?
Ook wel een beetje gevoel van attractie. Van mensen waren nieuwsgierig. Ja. Ja, zeker.
Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe attractie noem je dat? Is dat iets? Ja, dan werd er echt naar gekeken, nagewezen.
Nou, wel gekeken. Veel vragen die werden gesteld. Mensen vonden het interessant. Dus in die zin val je wel op, ja.
Wat voor vragen kreeg je?
Waar ik vandaan kwam. Hoe ik het hier in Nederland vond. Maar ja, daar kon ik natuurlijk ook niet zo goed antwoord op geven. Want ik weet niet beter.
Nee.
Dus een beetje in die zin, ja.
Jij gaf van altijd aan, ik kom uit Nederland eigenlijk.
Ja, ik zou niet weten. Ik weet net zoveel als jij.
Ja, precies. Hoe was dat voor jou, Kevin? Ook met je diezelfde vragen?
Ja, en weet je, vaak had ik ook wel, toen ik klein was, dat als je bijvoorbeeld ooit ruzie hebt of wat dan ook, dat is meteen, je hebt geen echte ouders of je bent een buitenlander. Maar weet je, we hebben dan wel een kleurtje, want ten eerste, we verbranden nooit als het zomer is. En dan allemaal te zeiken van ik verbrand. En weet je, dus we hebben 2 ouders, we hebben 2 families, dus ja... Het is maar net hoe moeilijk je jezelf overdoet.
Ja.
Ik pak het altijd heel luchtig op.
Ja. Krijg jij veel van dit soort verhalen te horen, Sorien?
Welke verhalen bedoel je dan precies?
Gewoon dat dus inderdaad adoptiekinderen dit soort vragen krijgen. Een beetje een soort van attractie, zichzelf als een attractie voelen, nagewezen worden. Is dat wat jij als adoptiecoach vaak hoort?
Ik hoor heel veel diverse verhalen. Ik heb vooral ook kinderen of volwassenen, het liefst van 18 plus... Waarom? Omdat als ze wat jonger zijn, zijn de adoptieouders nog heel erg van invloed. En dat merk je ook heel erg terug in het kind zelf. Dus dan heeft een coaching niet heel veel zin. Wat ik wel vooral heel erg hoor, is dat ze een gevoel hebben in het lichaam waar ze zelf niet bij kunnen. En dan weten ze niet waar ze nou eigenlijk thuis horen. Ik weet niet of je het begrip heimat kent. Dat heimat staat voor een heel erg verlangen hebben naar een huis of een thuis of een plek of iets. Of waar dan ook, waar je eigenlijk thuis hoort. Dus waar je lichaam echt tot rust kan komen en waar je zelf ook dan tot rust bent. En ja, dat hebben eigenlijk heel veel geadopteerden. Waar ze dus ook niet echt een vinger achter kunnen halen. En dat kan dus ook beginnen met als je je gezin hebt gevonden of je eigen ouders. Of wie dan ook die een DNA gerelateerd is met je.
Is dat ook iets wat jij dan aanraadt als iemand met heimat bij jou komt?
Nee. Het is echt per iedereen verschillend. En het is vooral van waar heeft de geadopteerde zelf op dat moment behoefte aan? Kijk, als diegene zegt, ik zit hier puur omdat ik ben gestuurd door mijn ouders. Ja, is heel leuk en aardig. We kunnen leuk koffie drinken. Maar ja, dan heeft het gewoon geen zin.
Zijn er mensen die worden gestuurd door hun ouders?
Zeker.
Waarom dan?
Omdat ze moeilijk gedrag vertonen. Ja, dus dan kunnen ze beter eerst naar mij toe gaan om daarover te praten dan dat ze verder gaan. Maar ik zeg altijd, als jij niet hier zit omdat je het zelf wil, dan kan ik niet met jou een traject aan gaan.
Nee.
Dan kan ik beter eerst met je ouders gaan praten, want die willen blijkbaar wel iets.
En wat vertellen die ouders dan?
Hoe ze er zelf in staan en waarom zij ze hebben geadopteerd. En of zij ook kunnen verdiepen en ook kunnen begrijpen hoe het kind zich voelt.
Hebben mensen, en dan met name ouders, wel eens spijt dat ze een kind hebben geadopteerd?
Ja hoor. Ja.
En hoe wat raad je ze dan aan? Hoe dan verder? Is het dan? Ja, is het dan, ik kan me voorstellen dat als je dus een kind hebt geadopteerd en daar misschien dan spijt van krijgt en zo'n kind zegt: ik wil graag op zoek naar mijn eigen, mijn biologische familie. Laat dan die adoptieouders dat kind echt los en is het oké? Of blijven het altijd wel de ouders?
Nou, om als eerste van hoe reageer ik dan naar die ouders als ze dat zeggen? Kijk, hun gevoel mag zijn. Het gevoel mag net zo goed zijn als dat een geadopteerde zegt: ik voel me hier niet thuis. Ja. Dat mag ook gewoon zijn. Het is wel zo dat ik dan ook zeg: hoe zou het dan zijn als het echt jouw eigen kind was geweest, als je hem had gebaard? Had je dan ook gezegd: ik ben er niet blij mee? Want niemand weet hoe een kind zich gaat ontwikkelen.
Nee.
Ik weet het van mijn eigen dochter niet, maar ik weet het ook niet van iemand die, stel dat ik ooit zou gaan adopteren, hè? Dan weet ik het ook niet. Ik weet niet wat voor persoon, wat voor karakter het kind heeft. Dus ja, dus daar probeer ik ze eerst mee in te laten zien van welk kind je ook mag krijgen, of het geadopteerd is of van jezelf. Het is gewoon puur om te kijken, weet jij wel hoe je eigenlijk echt een ouder kunt zijn en hoort te zijn.
Ja.
En dat is voor iedereen ook weer anders. En dat is voor iedereen, er is geen goed en fouten in, want iedereen doet het op zijn eigen manier. Op je tweede vraag, ja, krijg ik dat wel? Tuurlijk krijg ik dat.
Ja.
Maar dan is het de vraag, hoe gaan we er zelf mee om?
Precies. Ja. Dat is ook per iedereen weer anders.
Ja.
Ja. Ja. Het is niet echt een vast zwart-wit antwoord
Nee, vind ik niet. Kijk, er zijn wel mensen die denken van, nou, het zit zo en zo en klaar. En dat mag, dat is hun beleving. En daar heb ik verder ook niks over te zeggen, want dat mag ook gewoon zijn.
Sanne en Kevin, hoe is jullie band met jullie adoptieouders? Kevin, om met jou te beginnen.
Supergoed.
Ja?
Niks te klagen, nooit problemen gehad. En weet je wat ik net over dit onderwerp ook, weet je wat ik spreek ook vaak geadopteerde kinderen, vooral dan jonger, onder de 18 plus. En inderdaad, ouders bemoeien zich heel erg.
En welke ik ook, ouder niet, hè?
Ja, welke is ook is logisch. Ja. Maar weet je wat ik ook vaak zie, de ouders die kinderen gaan adopteren zijn vaak ouder. En hebben veel te veel tijd om boekjes door te lezen van een kind die geadopteerd is. Dus daar moet je zo mee omgaan, daar moet je zo mee omgaan. Ze moeten al die boekjes wegpleuren. En ze moeten gewoon focussen op het kind zoals ieder ander ouder dat ook zou doen. En dat doet een vaak adoptieouders nog niet. Die nemen veel te veel tijd en die gaan jaren lezen van, oh, mijn kind doet nu dit, dat. Of die voelt zich niet thuis. Dan gaat het helemaal mis en dan moet ik allemaal hulpinstanties inschakelen. Terwijl het vaak ligt aan de ouder zelf. En ik heb dat gelukkig nooit gehad. Want sinds dat ik Nederlands kon begrijpen en verstaan, hebben ze mij direct verteld: Kev, je bent geadopteerd, je komt uit Roemenië. Dit zijn de foto's. Als je vragen over hebt, je wil erheen of wat dan ook, zeg het en we gaan erin.
Kijk, bij jou geen boekjes.
Nee, zo hoort het gewoon. Je moet open boek spelen, want dan verwacht een kind ook. Ook al begrijpt hij niet alles, maar gewoon alles vertellen. En dan zou ik, denk ik, minder problemen tegenkomen.
En wanneer kwamen die vragen dan voor jou? Want wanneer zei jij tegen je adoptieouders, nou, ik wil er wel eens heen, ik wil wel eens gaan onderzoeken, ik wil wel eens gaan kijken?
Ja, direct wel. Ik was altijd wel heel nieuwsgierig. Vooral toen ik jonger was. Elke spreekbeurt ging ook over adoptie.
Oh ja.
En dan had je natuurlijk altijd een team. Want je hoeft maar foto's zien uit Roemenië. Ja, je bent klein. Het gaat allemaal goed. Dat is ook een beetje expres.
Beetje
natuurlijk.
Makkelijk natuurlijk, ja.
Maar dus ik zeg even al aan. Ik was heel jong. En dat is altijd zo gebleven.
Ja. Ja. Was het bij jou, Sanne?
Wat precies? Wat is je vraag?
Ja, hoe was je band met de adoptieouders? Ja. En...
Nou, dat was toen ik eenmaal mijn boek had geschreven, was het wel wat lastig. Want er kwam natuurlijk eerst heel veel pijn en verdriet naar boven.
Ja.
Maar nu dat eigenlijk een beetje aan het omturnen is. Ik ben nu deel 2 aan het schrijven, wat veel meer vanuit, niet meer vanuit het trauma is geschreven, maar echt vanuit hoe kun je nu vanuit je kracht inderdaad gaan leven. Vanuit het geadopteerd zijn. En je ziet dat, ja, dat mijn band met mijn ouders daarin nu ook wel veel beter is. Ze hebben het ook een plekje kunnen geven. En nu zie je dat dat weer lekker aan het groeien is. En hebben we ook wel weer gewoon een open boek.
Had jij het schrijven van het boek nodig om rust te krijgen? Iets van je af te schrijven? Is het een therapie voor jou geweest?
Ja, voor mij is zeker een therapie geweest. Maar ook een soort van bewustwording wilde ik wel creëren. Dat het niet alleen maar over roze wolkjes gaat.
Ja.
Dus het was eigenlijk een beetje een dubbele functie altijd. Ja. Ja.
Op welk moment was dat? Dat jij dacht van, nou, ik ga dit echt allemaal ondernemen. Ik ga dit hierover schrijven, maar ik ga ook naar Sri Lanka toe. Ik ga mensen spreken.
Ja, dat is eigenlijk heel erg natuurlijk gegaan. Het is echt vanuit, nou, dit is gewoon wat nodig is. En niet alleen voor mij, maar ook voor degene die daar wel wat aan hebben gehad.
Ja.
En ja, echt vanuit mijn hart dat gaan doen. En zo gaat nu eigenlijk deel 2 ook geschreven worden.
Wat is het als je deel 2 zo meteen leest, moet je dan deel 1 ook gelezen hebben? Is het echt een vervolg?
Nee, ik probeer het wel inderdaad dat je het onafhankelijk van elkaar kan lezen. Is deel 1 meer vanuit het trauma geschreven. Hè, van wat het allemaal gedaan heeft en wat die... wat er gebeurd is in de feitelijke informatie. En deel 2 wordt veel meer persoonlijke ontwikkeling. Van hoe kunnen we nou als geadopteerden dat inderdaad niet meer vanuit het slachtofferperspectief gaan bekijken, maar echt vanuit kracht.
Ja, ja. Mooi. Ja. Zou je, misschien is het lastig, maar zou je ons, mij toch een beetje klein mee kunnen nemen in dat trauma waar je het over hebt? Hoe ga je daarmee om? Hoe worstel je daarmee?
Ja, ik denk toen ik het eenmaal ontdekte, hè, wat er allemaal gebeurd was. Wat ik, kan het eigenlijk vanuit mijn eigen ervaring kan ik het alleen beschrijven. En ik voelde meer een soort van leegte. En ik wilde dat graag gaan opvullen door bijvoorbeeld op zoek te gaan en te hopen op antwoorden. Maar dat is eigenlijk best wel een illusie gebleken. Hè? Ja. Het is fijn. Ik vind het fijn om haar gezien te hebben. Ik vind het fijn om herkenning gezien te hebben. Maar uiteindelijk moet je die opvulling of die leegte die je dan voelt, is toch echt iets wat je zelf bij jezelf moet gaan opvullen.
Want wat is er precies gebeurd?
Ik ben erachter gekomen dat mijn moeder me niet vrijwillig heeft afgestaan. Ook echt wel door bemiddelaren die daar dan rondliepen om babytjes af te ronselen van arme vrouwtjes, om het zo even te zeggen.
Om gewoon domme geld aan te verdienen.
Ja, ja. Er werd gewoon veel geld mee verdiend. Nou, ik vond dat best wel moeilijk, hè, om allemaal dat toch wel te laten bezinken. Dus dat is meer misschien het trauma geweest. Hè?
Ja. Ja. Hoe was dat voor jouw adoptieouders? Dat moet moeilijk als een verrassing zijn gekomen. Die hebben er niet van geweten.
Ja, ik denk heel erg moeilijk. Pijnlijk ook. Van dat ze dan onbewust onderdeel zijn geweest van dit traject, zeg maar. Ja.
Kevin, is het voor jou ook een verwerkingsproces geweest? Spoorloos en de YouTube-serie. Had je dat nodig?
Ik denk onbewust. Ik denk dat de mensen om me heen dat wel hebben gezien. Maar het is nog niet dat ik in een dip zat of zwaar depressief was. Helemaal niet.
Nee. Maar wel onbewust.
Je moet met alles, ook niet echt. Maar natuurlijk, je bent wel met dingen bezig in je hoofd. Maar je weet je, met alles overal waar je aan begint, moet je gewoon 10 keer nadenken. En als je denkt van, ik kan dit niet aan, of weet je, ik zie niet goed in mijn vel, dan moet je gewoon niet doen. Dan moet je gewoon thuis blijven. Ja, ja. Dus, nee, dat klinkt heel lomp. Want anders, weet je, anders heb je jezelf ermee. En ook de mensen om je heen. En ik wil het heel graag. Ik ben heel nuchter. En ik weet je, ik heb alles wat ik wil hebben hier thuis. En ik was gewoon nieuwsgierig. En nieuwsgierigheid is nu gelukkig opgevuld. En dat is ook mijn geluk geweest. Want anders is het echt wel heel zwaar. Ja.
Was je naast nieuwsgierig ook misschien een beetje bang voor wat je zou tegenkomen? Nee. Wat je zou ontdekken? Nee? Nooit?
Nee. Ik was bang. Ik was eerder bang van, als ik nou niet ga zoeken, dan ben ik te laat.
Want?
Dan zouden ze misschien dood zijn of kan ik ze niet meer vinden. Dat had ik wel. Maar ik was niet bang wat ik aan zou treffen. Ik had het ergste voorbereid.
Wat heb je uiteindelijk aangetroffen?
Een hele familie. One big family, ja. Ik hoopte op een verre achtertante, maar ik kreeg mijn biologische moeder, broers, zussen, neven, nichtjes. Dus ja, ik kon nu beter treffen.
Is het dan niet gek dat jij bent weggehaald daar?
Ja, was ook niet de bedoeling.
Nee, maar nee. Je klinkt heel positief over, vind ik mooi. Maar het is, ik zou ook een beetje triest misschien van worden. Ik denk, maar dit is mijn echte familie.
Ja, weet je, voor mijn biologische moeder is het triest. Want zij heeft er niet voor gekozen. Op een dag was ik gewoon weg. Voor mezelf vind ik het, ja, ik moet er niet te lang over nadenken. Want ik kan niks aan veranderen. Ik heb het niet zelf gedaan. Ik ben niet zelf weggelopen. Voor mijn familie hier vind ik het zielig. Want zij denken, ik doe het goed om kindjes te adopteren. En uiteindelijk is dat helemaal niet zo. Weet je, ik kan ze nu veel beter helpen dan dat ik daar zou zijn opgegroeid. Dus ik vind het helemaal goed zo. En ik ken ze nu dus.
Ja. Hoe is dat contact nu?
Goed.
Ja?
Ja, gaat op en af. Want dan hebben ze bijvoorbeeld geen beltegoed.
Oh ja.
En dan weet ik niet waar ze uithangen of het allemaal wel goed gaat. En dan bellen we weer elke dag. Dus
kijk.
Ik heb ze de eerste keer dat ik zonder spoilers daarheen ben gegaan, was ik als verrassing naar mijn biologische moeder de verjaardag gegaan. Heb ik toen meteen een smartphone gegeven, want ik kon ze niet bereiken, fatsoenlijk. Dus ik kon ook video bellen. En dat doen we veel vaak, dagelijks eigenlijk, als het uitkomt.
Mooi man.
Ja, super.
Mooi verhaal.
Ja.
Sorry, zijn er veel van dit soort nuchtere types zoals Kevin? Die zeggen van goed.
Tuurlijk, ja. Die zijn er ook. Alleen je hoort aan Kevin heel veel rust ook in zijn stem. En dat komt denk ik groot gedeelte ook omdat zijn adoptieouders heel erg achter hem staan. En dat is wel een heel belangrijk, essentieel deel ook voor een geadopteerde. Hoe staan de adoptieouders er zelf in? Nou, daarin, ja, dat zeg je zelf ook, hè. Ik heb een hele grote, mooie familie erbij gekregen. En het was nooit haar keuze. Dus ja, dat maakt ook heel veel duidelijk van waarom ben ik eigenlijk afgestaan of hoe is het gegaan. En net had je het over trauma, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om te weten hoe eigenlijk een kind hier ter wereld is gekomen. Want ook jij hebt ook een blauwdruk, je hebt ook een hardware, software zoals we dat noemen. En daar zit eigenlijk ook al zoveel in. In jouw DNA zit ook de erfenis van jouw ouders bij in, maar dat krijgen wij ook mee. Alleen wij weten niet wat die erfenis is. Wat wij wel weten is dat wij een erfenis hebben gekregen wat een trauma is. En bij de een kan het net iets duidelijker aanwezig zijn dan bij de ander. En bij Kevin zie je gewoon dat hij, nou, heel mooi is ondersteund door zijn adoptieouders. Ik weet natuurlijk niet hoe het allemaal is verlopen. Maar ja, als een adoptiekind dat krijgt, een adoptiegezin, ouder, wat zo open en eigenlijk zichzelf op de achtergrond kan zetten, dan is het hartstikke prachtig. Maar als je een adoptieouder hebt die zegt van ja, je bent bij mij, je hoort bij mij, echt gewoon een claim erop legt, ja, dan zie je hele andere dingen. Hmm. En dat maakt het ook heel gevaarlijk.
Ja, ik vind het ergens wel een soort van logische gedachte, klinkt misschien een beetje gek. Maar ik ga het uitleggen dat als je als echtpaar moeite doet om een kind te krijgen en het lukt maar niet, en uiteindelijk lukt het dan toch in de vorm van een adoptie, dan is het misschien niet gek dat je een soort van half gaat claimen. Of is dat een rare gedachte van mij?
Nee, dat is een hele normale gedachte. Alleen als ik hem zo ga stellen naar jou, jij wil een kind. Dus jouw belang staat voorop.
Ja.
En niet meer het belang van het kind. Terwijl in het verdrag heel duidelijk staat, het adoptieverdrag, het kind staat voorop. Het kind, daar draait het om. En als je ook gaat kijken naar eigenlijk alle wetgevingen en regels, in elk land staat er een wetgeving dat een moeder een kind mag krijgen. Maar je ziet geen wetten voor de moeders en je ziet geen regelgeving voor de kinderen. Dat is eigenlijk toch heel absurd.
Ja.
Dus als je daar naar terug gaat, is het dus eigenlijk heel erg krom van waarom die andere wet er wel is.
Hoe is het met de huidige wetgeving ten opzichte van die van 30 jaar geleden?
Laat ik daar geen uitspraak over
doen. Okay. Maar laat ik het dan anders, mijn vraag anders stellen. We hadden het begin deze podcast erover dat er een zichtbaar duidelijke daling is. Ja. Als het gaat om adoptiekinderen die naar Nederland worden gehaald. Dat komt, hebben we bedacht, en waarschijnlijk is het ook zo, dat door de negatieve berichtgeving daarover, dat het allemaal niet zo kosher is gegaan de afgelopen jaren. Verwacht jij weer een stijging als het allemaal iets beter geregeld gaat worden? Nee?
Nee, kijk, het heeft natuurlijk mee te maken met de negativiteit die er nu is in het nieuws. Maar het heeft natuurlijk ook mee te maken met, het klinkt misschien heel gek, maar de banden tussen de landen wat Nederland heeft. Dus hoe zijn de banden tussen Afrika met Nederland? Hoe zijn de banden? En dan heb ik over de politieke banden. Kijk, dat speelt natuurlijk ook mee. En hoe is het land daar nu zelf in ontwikkeling? Kan het zelf voor zijn eigen kinderen zorgen? Maar ik vind nog steeds van, er zijn zoveel pleeggezinnen en pleegkinderen hier in Nederland. Of eigenlijk zijn het weinig pleeggezinnen. Maar er zijn gewoon zoveel pleegkinderen die allemaal schreeuwen om een vader of een moeder. Of gewoon om een veilige omgeving of iemand die hun wat iets meer kan geven. Ik denk van ja, waarom gaan we niet eerst voor onze eigen kinderen zorgen?
Ja.
Want hoe krom zou het zijn dat wij kinderen laten adopteren naar een ander land? Ja, dan staat Nederland ook in één keer op zijn kop.
Ja.
Ja, dan denken we ook van, waarom zorgen we niet voor onze eigen kinderen?
Dus op een dag staat die teller op nul? Dus een adoptiekind?
Nee, dat denk ik nooit. Het mooiste zou zijn als de adoptieverenigingen vanuit het ministerie worden geregeld. Maar ja, het ministerie wil zijn vingers daar natuurlijk niet aan branden. Want dan brandt het zich ook aan kinderhandel. Ja, en dat gebeurt natuurlijk nu ook al. Alleen nu kunnen hun de verenigingen daarvoor aanspreken.
Wat is eigenlijk de reden dat jij adoptiecoach bent geworden? Wat deed dat dan?
Ja, dat is een hele goeie. Ik denk ook vanuit mijn eigen ervaring dat ik denk van, ik ben op dit moment gewoon heel gelukkig. Ik sta stevig in mijn schoenen en het enige wat ik kan delen is ook mijn kennis en ook mijn geluk erin. En ik denk ook door de expertise wat ik heb ontwikkeld en door alles wat ik heb meegemaakt, dat ik gewoon heel goed daarin ben. Om de ander veel meer ook een fundament kan geven om echt van jezelf te gaan houden. En ik ben er ook echt 100% van overtuigd dat je dat alleen kan doen met een ervaringsdeskundige. Ja, wat je nu ook ziet bij gemeentes, dat iemand in de schuldhulpverlening zit die dan ook een buddy krijgt, omdat hij dat ook zelf even ervaart. Of iemand die met overgewicht zit, of met anorexia. Je hebt daar verschillende buddies nu al voor. En ook zelfs ervaringsdeskundigen, maar ook psychologen die dat ook hebben doorgemaakt. En die boeken veel meer successen als welke psycholoog of therapeut dan ook.
Had jij zelf behoefte aan een buddy of een adoptiecoach?
Ja.
Ja?
Ja.
En welke situatie was dat? Hoe zag jouw leven er toen uit?
Ik wist helemaal niet wie ik was. Ik had geen idee hoe ik me voelde, wat er aan de hand was. Ik had heel veel conflicten met mijn eigen familie. Ik ben opgegroeid in Groningen. En dat was gewoon, night soezen maar doorbroezen noemden ze dat. Dus we moesten gewoon één stuk door. Nou, dat heb ik ook een groot deel gedaan. En dat begrijp ik ook. En weet je, ja, ik neem dat ook helemaal niet kwalijk. Totaal niet, want ja, dat is hun systeem. En dat is gewoon goed. En dat is ook helemaal oké. Alleen ik ben gewoon heel anders. Ik ben veel meer gevoelsmens. Ik ben veel meer van het ervaren, van het leren, van het onderzoeken. Ja, en dat had ik wel graag gewild. Dat er iemand even was die tegen me zei, joh, het is oké wat je voelt.
Ja.
En het mag er zijn.
Kunnen jullie hier vinden, Sanne? Kun jij hierin vinden, wat Sorien allemaal zegt?
Ja, absoluut. Ik ben het helemaal mee eens. Ervaringsdeskundigen. Want er zijn gewoon te veel hulpverleners. Ja, waarbij je eigenlijk niet terecht kan als geadopteerde. Want die slaan dat hele stukje afstand, staan ze eigenlijk al over, omdat daar geen expertise in is. Ja. Ik denk eerst dat je het zelf moet ervaren hebben en zelf aangegaan moet zijn ook in die persoonlijke ontwikkeling. En dan kun je iemand helpen.
Denken jullie dat ieder geadopteerd kind dit heeft? Deze identiteitscrisis eigenlijk? Ik zie Kevin nee schudden.
Zeker nee? Niet.
Jij niet?
Nee. 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 Weet je, ik denk oprecht ook dat het... Want jij begon al over in Groningen met je familie en dat ze jou daarin beter zouden helpen. Ik denk oprecht, het begint bij de ouder. Daar begint het mee. Vaak heeft een kind, die heeft natuurlijk aandacht nodig. En misschien heeft een adoptiekind wel meer aandacht nodig. Weet ik niet. Maar als dat zo is, dan moest ze dat volledig doen. En dan moest ze dat ook echt snappen en beseffen en realiseren. En niet pas wanneer het te laat is. En dat zie je vaak. En dan moeten ze in één keer naar deskundigen. En dan voelen ze zich kloot. Ze zitten niet lekker in de vel. En dan ben je te laat. En ik denk dat het begint bij de ouder. Dus ouders, luister alsjeblieft goed. Let op, je moet niet denken van, oh, ga even een kind kopen in de supermarkt. Zo werkt het niet. Zo werkt echt niet. Ze denken allemaal leuk en bla bla. Nou, het kind is al 2, het poept niet meer in de broek. Nee. Het loopt al van leven. Nee, zo is het niet. Je moet wel goed nadenken wat je doet. Heel goed nadenken wat je doet. En je moet en hou je kind vooral in de gaten. En niet pas als het al veel te laat is. En daar gaat het mis, ouders. Ik kijk ook om me heen, dan zie ik ouders, dan vragen ze mij om hulp. En denk ik van, ja, wat kom je bij mij doen? Dat had je 5 jaar geleden al moeten zien. Ik zie het nu al.
Ja.
Dus let gewoon goed op je kind. Dan adoptie, want nu klinkt het allemaal een beetje negatief, de adoptie. Maar adoptie is super tof. Kan super mooi zijn. Kijk naar mij. Jullie zijn ook allemaal goed terechtgekomen. En nu klinkt het een beetje alsof negatief. Het is ook in het nieuws alleen maar een negatieve gedoe over adoptie. Het is ook super leuk. Het is ook super mooi. Alleen we laten alleen de slechte kanten en de slechte verhalen horen. En dat vind ik een beetje jammer.
Snap ik. Ja, ja, dat begrijp ik ergens wel. Ja. Ja. Wat ik nu ook ineens bedenk, is dat... En dan ga ik even terug naar de uitzending die gemaakt is over seksuele voorlichting. Dat klinkt misschien heel gek.
Oh, jee.
Maar nee, ja, we gaan geen dingen ontleden of bekijken van... Maar ik heb het ook nooit eigenlijk... Er is nooit iemand die tegen mij verteld heeft hoe het precies werkt. Niet op de middelbare school, niet via tv, niet via radio. Ja, dan nu deze podcast eigenlijk een keer. Maar er is helemaal eigenlijk geen voorlichting over. Is dat iets wat eigenlijk eens een keer serieus over na moet worden gedacht? Al op de middelbare school bijvoorbeeld. Van jongens, let op, als je later kindjes kan krijgen, dan kan dat door jezelf voor te planten. Maar er is ook adoptie en dan heb je deze haken en ogen die eraan zitten.
Ik zie een gat in de markt. Zullen we dat doen?
Nou ja, adoptie-nazorg, die vereniging is er nu ook.
Ja?
Alleen eigenlijk ook natuurlijk veel te laat. Dat had natuurlijk eigenlijk al veel eerder moeten zijn. Dat er gewoon wel een soort van nazorg is waar iedereen terecht kan van die gehele driehoek. Om daar inderdaad informatie in te winnen en om ook voorgelicht te worden daarin.
Ja.
Zeker weten. Ja. En ik wil nog even terugpakken op jouw verhaal van adoptie heel erg mooi. Want we gaan vooral vanuit ons geadopteerde. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog de groep afstandsouders. Ik bedoel, heb je dat verdriet wel eens gezien? En ik denk dat daar nog veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Aan de vrouwen die daar een kind hebben moeten afstaan. Gedwongen, gestolen, noem het maar op. En ik vind echt dat die groep veel meer aandacht verdient. En dan is adoptie opeens niet meer zo mooi. Is als je het vanuit hun perspectief ziet.
Is zo'n afstandsvrouw, afstandsmoeder?
Ja.
Is dat ook de vrouw op de voorkant van jouw boek?
Ja.
Ja, dat... Ja, ik lach nu al, maar dat is een heel triest beeld.
Ja.
Van een vrouw die echt verschrikkelijk verdriet heeft, volgens mij. Ze kijkt een beetje naar beneden, hand voor de hoofd. En ze is duidelijk aan het huilen.
Ja.
Ken jij die vrouw persoonlijk?
Ja, is dat... geïnterviewd. En het is gewoon zo, kijk, wij hebben hier in Nederland hebben wij allerlei mogelijkheden om aan onszelf te werken. En om bewust te worden van onze patronen, noem het maar op. Maar mensen in zulke landen, die worden eigenlijk alleen maar gedwongen om hun mond te houden over hun trauma.
Ja.
Om het kind weghalen, laten halen of gestolen, kinderen. En ik denk dat daar al een heel groot verschil in zit. Kijk, ik ben ook gelukkig en blij, maar wel omdat ik aan mezelf kan werken.
Ja.
En omdat het er mag zijn. Daar mag het er niet zijn.
Wat voor mensen heb je allemaal gesproken in Sri Lanka toen je daar was?
Sowieso de groep die een kindje hebben afgestaan of hebben moeten afstaan. Maar ook allerlei figuren die daarbij betrokken zijn geweest. Dus eigenlijk gewoon allerlei namen die ik tegenkwam ben ik gaan opzoeken. En een verhaal gaan halen.
Waar begin je dan? Dat lijkt me enorm... Zo'n chaos en rommel van namen en data en plaatsnamen en de hele mikmak. Hoe begin je zoiets?
Ja, je adoptiepapieren. En,
daar die dan maar nog moeten kloppen natuurlijk.
Ja, nou ja, toevallig heb ik geluk dat mijn moeder altijd op hetzelfde adres is blijven wonen. Dus ik had haar zo gevonden. En daar staan ook allerlei namen in van instanties of namen die betrokken zijn geweest. En dan ga je gewoon zo je zoektocht in met een gids.
Ja. Ik vroeg het net aan Kevin. Die ging er best wel positief en blij in. Die was niet per se bang, was heel nieuwsgierig. Hoe zat het bij jou? Je had het adres van je moeder in je handen en toen?
Ja, ik was super nieuwsgierig ook. Ik vond, het was en een soort van willen weten gewoon. Echt willen weten. En ik was heel erg daadkrachtig daarin. Ik ga er nu gewoon heen. Dat ticket was zo geboekt.
Ja.
Dus het was een bepaalde nieuwsgierigheid. Maar ook een soort van herkenning. Toch? Want mijn band met mijn ouders was niet zo close, zeg maar. Ik wilde echt die herkenning ervaren. Van wie heeft mij nou op de wereld gezet?
Ja. En is er echt... Als je dan in dat vliegtuig instapt, is dan niet het moment dat je denkt van... nee, ik ga toch terug, ik kan niet meer.
Dan ga je gewoon, ja. Ja, en sowieso.
Hoe was dat moment dat je haar toen voor het eerst zag?
Ja, heel mooi en pijnlijk tegelijk. Want je zag ook bij haar dat ze was wel blij om het te zien... maar je zag ook dat er oude wonden open gereten werden, zeg maar. Dus het is een beetje dubbel. Ja, en dat is natuurlijk ook wel gelijk dat ik toen bedacht... van ja, het is eigenlijk niet alleen maar mijn zoektocht... maar ook die tegelijkertijd van haar... Dus het is ook inderdaad ook goed om na te denken van als je wil gaan zoeken, dat je ook echt aan de familie daar moet denken. Van willen zij dit? Zouden zij dit wel willen?
Maar je wist dat zij dat wilde?
Ja, ja.
Hoe kwam je erachter? Heb je dat
via gewoon... degene die haar gevonden heeft uiteindelijk. Ja.
Kijk. Ja. Jouw moeder, die wist dus eigenlijk helemaal niks van jou. Jij had de adoptiepapieren met het adres van jouw moeder, maar andersom is het gewoon nul informatie.
Ja, nee, die hebben inderdaad niks. Oh. Nee. Nee, je zei zeker omdat ze me natuurlijk gedwongen heeft moeten afstaan.
Ja.
Nee, er zit geen papiertje bij.
Nee, nee. Dat lijkt me nog...
geen bonnetje of zo.
Nee. Nee, maar nu zo zeggen. Ik nogmaals, dit is echt een ver van mijn bedshow nog steeds. Maar helemaal voordat ik hier in het onderwerp dook en over adoptie ging lezen. Want ik heb in mijn buurt helemaal niemand die ook maar iets over adoptie weet eigenlijk. Behalve dan de nieuwsberichten. Maar inderdaad, het is niet alleen maar voor het kind een soort van... moeilijke zoektocht, maar ook gewoon voor die moeder, de vader... die helemaal niks weet. Die helemaal gewoon blanco erin staat.
Ja, ja.
En dan moet je maar willen. Willen alle kinderen dit? Op zoek? Heb je wel eens ouders die zeggen... nee, sorry, ik heb je ooit een keer weggedaan... en ik kan je niet onder ogen komen.
Ja, ja, ja. Ja, er zijn genoeg.
Ja?
Ja, want het is natuurlijk heel pijnlijk...
Is dat dan schaamte? Is dat dan...
Er is schaamte, maar er is natuurlijk ook heel veel verdriet. Sommigen hebben ook weer een nieuw leven opgebouwd. En dan weet de nieuwe partner weet soms ook niet van het bestaan van het kind. Ja. Je hebt natuurlijk ook, misschien zijn er broertjes of zusjes gekomen. Nou, die weten dan ook vaak niet dat mama nog een ander kindje heeft. Dus ja, er zijn heel veel verschillende factoren. Ja.
En hoe is het dan voor zo'n kind vervolgens?
Ja, dat is ook weer
verschillend.
Ja, heel verschillend.
Ja.
Ja. Kijk, je moet ermee leren leven en je moet gewoon verder. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar je moet het wel ook een plekje kunnen geven. En dan is het ook gewoon eigenlijk rouwen wat je doet. Omdat je dan niet bij degene kunt zijn waar je het liefste zou willen zijn. En dan kun je niet meer weten, op wie lijk ik? Van wie heb ik dat? Eigenlijk alle vragen die je dan ook maar hebt. Hoe zit het eigenlijk qua familie? Heb je nog broers of zussen? Ja, dat weet je dan gewoon niet. Dus eigenlijk ga je dan een rouwproces... of eigenlijk, het is gewoon een rouwproces waar je dan in gaat.
Ja.
Ja, zo kun je het zien.
Is een van jullie zelf ooit heeft overwogen om te adopteren?
Ik ben veel te jong, dus ik wacht. Ja.
Sanne, jij niet?
Nee, nee,
absoluut niet.
Nee.
Nee.
Het was sowieso heel fijn dat ik een kindje heb kunnen krijgen. Ja. Maar als dat me niet gegeven was, was dat ook oké. Ja.
Sorry?
Nee. Nee. Ik ga niet adopteren.
Nee,
ik ben er niet tegen. Ik ben er ook niet voor. Het is gewoon meer dat het kind zelf niet kan beslissen over zijn eigen toekomst. En ik hoor Kevin net zeggen van ja, het ligt echt aan de ouders. Ja, ik vind dat wel heel. Het is heel duidelijk daarin dat jij dat dan zo ziet. Maar ik vind het ligt ook aan onszelf als geadopteerden, hoe wij ermee omgaan en hoe wij erin staan. En het ligt ook aan de asselsmoeder wat de reden is geweest... of wat überhaupt de reden is geweest van adoptie. Je hebt altijd die driehoek waar we in zitten. En tuurlijk is het nu misschien wat negatief... maar deze kant is zo belangrijk dat die wel in het licht komt... omdat anders gewoon de overheid echt geen ene piep gaat doen. Ja, en weet je, dat is het gewoon. En wat Sanne terecht zegt, ja, er is gewoon geen nazorg. En dat is echt absurd. En er is gewoon geen nazorg voor ons, wij zijn ook kinderen van de staat, hoe gek het ook klinkt. Toen ik mijn kind kreeg, toen kreeg ik ook een brief vanuit de GGD... wil je een TBC-prik voor je dochter? Want je staat als vreemdeling, als buitenlander. Nou, dat komt heel hard binnen. dan denk ik, ja, maar verdorie zeg, ik heb een Nederlands paspoort en dan krijg ik zoiets. Dat is eigenlijk gewoon hartstikke absurd. Nou ja, zo kan ik nog tal van die voorbeelden noemen. Maar het is gewoon heel raar dat voor iedereen is er eigenlijk nazorg. Kijk, er zijn altijd uitzonderingen daar gelaten. Maar wij horen net zo goed bij de maatschappij, maar er wordt niks gedaan. En waarom doet het ministerie niet? Het ministerie weet donders goed dat hun fouten hebben gemaakt. Ze hebben fouten gemaakt in handel. Ze hebben fouten gemaakt in de erkenning te geven aan ons als geadopteerden. Maar ze hebben ook fouten gemaakt door nooit gelijk een wet aan te stellen voor ons. En als hun dat nu gaan zeggen, ja, sorry, het spijt ons voor alle duizenden geadopteerden, dan moeten ze heel veel geld gaan natuurlijk uit gaan keren. Want ja, wij hebben allemaal recht op nazorg. Ja. Ook al gaat het nog zo goed met je, ook al heb je fantastische ouders, ook al sta je er zelf prachtig in, maar je hebt gewoon recht op, nou, wat San ook zegt, ik kan me hier ontwikkelen. En er zijn heel veel geadopteerden die gewoon nu bij adoptieouders zitten, waar dat gewoon niet kan. Waar adoptieouders zichzelf als held neerzetten. Van, oh, kijk mij, ik heb geld genoeg, ik kan een kind adopteren. En die moet niet zeuren, maar die moet dankbaar zijn. En die gaan allemaal zich accommoderen naar de ander. Of nou ja, hè, dan pleasen. Van, oh, jullie zijn zo geweldig, noem het maar op. Dat is heel mooi, maar kijk wel naar jezelf. En daar gaat het voor om. Want als jij het niet doet, doet niemand het. En dan wordt nooit, nou ja, onze erfenis doorbroken. En als wij dat kunnen, dan kan iedereen het, vind ik het.
Mooi.
Ja, mooi zeg.
En dat is niet tegen jou persoonlijk,
hoor.
Geen huis.
Ja. Ja. Ja.
Maar het is ergens ook wel goed dat dit gebeurt, hè. Want voor mij was dat het punt om aan mezelf te gaan werken. Om gewoon weer helemaal in vrijheid te kunnen zijn. Dus ergens is natuurlijk ook die, wat er allemaal gebeurd is, wat niet goed is. Maar het is allemaal al gebeurd. Dus het heeft niet zoveel zin om daar nog in te blijven zitten. Van dat het wel gewoon, dat je daar wel gewoon je kansen in kan zien. Om daar dus wel je kracht van te maken.
Heb je daar ook helemaal al verwerkt? Ben jij op je sterkste moment in je leven?
Ik ben heel aardig. Ja, ik ben goed onderweg. Ja, ik voel me goed vrij, laat ik het zo zeggen.
Mooi. Ja, maar je kunt het ook nooit helemaal verwerken. Hè? Het blijft altijd onderdeel van ons.
Ja. Ja.
Dus we kunnen nooit zeggen van, het is nu klaar. Het is goed, we hebben het verwerkt. Dat kan
niet. Kan
we nemen het altijd mee als je zelf moeder gaat worden of vader. Of misschien overlijdt een keer iemand die heel dichtbij staat. Dat zien we ook veel bij adoptieouders die overlijden. Dat dan het adoptiekind in één keer van alles gaat krijgen. Dat kan allemaal. En dat is niet erg. Dat mag er zijn. Maar wees je gewoon, het gaat echt om bewustwording. Wees je gewoon bewust van wat er gebeurt. En stop het niet weg. Maar omhels het, houd vast. Het is goed.
Praten over.
Ja, maar het is echt bewustwording. Bewustwording van hoe ontstaat een kind. Hoe kan het dat ik zo reageer? Waarom reageert mijn kind zo ontzettend agressief? Heeft allemaal mee te maken van, misschien even goed voorbeeld, 9-11. De vrouwen die toen zwanger waren, die hebben allemaal kinderen gekregen die heel stressgevoelig zijn.
Ja.
Die hebben veel meer cortisol aangemaakt. Nou, cortisol is een stresshormoon. Dat zie je dan ook terug in die kinderen. Dat zodra zij iets horen of wat dan ook, dat het kind gelijk in paniek raakt. Dus het is niet erg als je zo'n kind hebt. Alleen plak niet gelijk een label erop.
Ga er rustig mee om.
Juist, ja.
Niet in paniek. Ja.
Ja.
Hebben jullie iets meegekregen van jullie adoptieouders? Dat je denkt, oh, maar dat heb ik echt. Is dat überhaupt mogelijk? Dat je denkt van, oh.
Tuurlijk.
Ja? Ja, wat is dat bij jou dan? Wat heb jij meegekregen van je?
Tuurlijk, ja. Kijk, weet je, dat is met nature and nurture. Tuurlijk heb ik iets meegekregen van mijn ouders. Dat is nou vooral, ik lijk heel goed op mijn moeder. Zal ze heel blij zijn dat ik dit zeg. Ik lijk echt op mijn moeder die, ja, die is ook druk. Die is ook heel zorgzaam naar andere mensen. Het is misschien heel stom wat ik nu zeg, maar zij heeft dan ook een tand wat ze missen naar mond. En die kant heb ik dan ook toevallig, weet je wel, dat soort dingen. Ja, en dan denk ik ook, als die band in die onderlaag gewoon goed is, dan heb je dat ook gewoon. En dan neem je ook dingen over. Ik neem ook dingen over. Mijn vader merk ik nu. Ja, maar dat is ook spiegelen. Het kind gaat al heel jong spiegelen en dat is ons voorbeeld.
Hebben jullie dat ook een beetje, Sanne en Kevin?
Ja, zeker wel.
Wat is het bij jou, Sanne?
Ik ben heel erg dankbaar dat ik veerkracht heb meegekregen van mijn ouders. Dus goed kunnen omgaan met uitdagingen en obstakels.
Ja.
Ja, echt dankbaar voor.
Kevin?
Wat is dat bij mij? Ook genoeg natuurlijk. Ten eerste, op zijn Brabants gezegd, van mijn vader het toch wel brutaliteit. Gewoon zeggen wat je vindt en niet lullen maar poetsen. En voor mijn moeder weer het zorgzame. En gewoon zorgen voor een ander en goed op jezelf letten.
Ja, dat krijg je echt wel mee en dat neem je dan gewoon automatisch over.
Ja, ja.
Mooi is dat. Dat is echt wel. Dat is toch grappig. Want dat zijn dus dingen die ik dan altijd wel afvraag. Van dan, weet je, ik heb af en toe dat ik naar mezelf denk van, jeetje, ik word echt precies mijn vader nu. Dat is heel zorgwekkend. Maar dat is ook echt dan mijn vader, weet je. En dan bij jullie, zonder meteen hele foute dingen weer te zeggen. Want het zijn ook wel echt jullie ouders natuurlijk. Maar dan toch denk ik, ja, ga je daar ook echt zelf op lijken? Of toch niet? Jij hebt ook nog een broer, broertje.
Ja, ja, klopt, een broertje. Ook geadopteerd.
Ook geadopteerd, toch? Ja.
Ja.
Is de, hoe is die situatie bij jullie thuis dan? Is dat heel gek omdat je, om nog wel iemand anders erbij te hebben die ook misschien weer...
Nee, het was bij mij... Ik heb het adoptieproces bewust meegemaakt. Ik was 7, dus ik weet alles nog van, gelukkig. En de meeste kinderen in de klas die kwamen met baby-echo-foto's. En ik kwam al met een foto van... Hey, dit is mijn broertje en hij is al 5 jaar oud. Ja, dit wordt hem. Ja. En ik vond het allemaal superleuk en supermooi. En ik ben blij dat ik het meegemaakt. Ik weet alles nog. Dus daarom kon ik me ook een beetje terugplaatsen naar mezelf. Van oké, dan zou dat ook wel zo gegaan zijn. En noem maar op. Dus het is allemaal top. Alleen hij is tegenovergestelde van mij. Hij is helemaal niet nieuwsgierig. Hij hoeft er niks van te weten. En hij vindt alles wel prima zo.
Hij heeft het allemaal prima. Hij heeft niet per se een YouTube-serie te maken.
Nee joh,
dat
heeft hij allemaal niet. Nee,
nee. Nee. Gedaan,
hij heeft meegedaan een video met mij. Ja, dat klopt.
Ja, dat
was wel heel wat. Dat vond ik echt heel bijzonder. Dat vond ik de mooiste video die ik ooit heb gemaakt dan. Want hij heel gesloten is. Hij vindt alles wel prima. En hij hoeft het niet over te hebben. En weet je, het is goed zoals het is.
En waarom vond jij juist wel dat er een YouTube-serie gemaakt moest worden? Wat was daar de gedachte achter?
Ja, in de hoop van dat... Weet je, zijn er te veel kinderen die met gevoelens zitten. Die niet kloppen, die niet juist zijn. Van ik denk van, beetje positiviteit erin knallen. Want het is allemaal zo deprimerend allemaal. En het kan wel heel leuk zijn, maar je moet wel de goede mensen om je heen hebben. En als iedereen om je heen niet weet hoe ze met zijn adoptiekindje om moeten gaan, dan denk ik van ja, hopelijk kijk een beetje naar mijn video's. Ja. Zie dat het ook leuk kan zijn. Maar niet te veel, ja weet je, ik wil het helemaal niet zo stom zeggen. Heel veel ouders en adoptiekinderen die sluiten zich op. Of die denken, die blijven maar denken van ligt het aan mij, ligt het aan mijn ouders, waar ligt het aan? Zijn ze constant aan het zoeken en die ouders zijn ook aan het zoeken. Terwijl ik vind, het ligt aan jezelf, niet per se jezelf. Ga eerst kijken, wat is er met jezelf aan de hand? Wat mis je? Wat ben je nou op zoek?
Ja.
Vertel het. Die ouders moeten het ook gaan vertellen. En dan kom samen en ga een gesprek voeren. En dat doen ze nooit. En ik hoop, je ziet ook mijn ouders hier in Nederland, zie je ook in de video's. Je ziet dat ze lekker simpel zijn. Ik maak video's met mijn moeder en we hebben het erover. Weet je, gewoon lekker ouwe hoer over adoptie en dit vind ik. En zelfs mijn oma en mijn moeder hebben geïnterviewd daarover. Wat vinden jullie ervan? Hoe vonden jullie het toen? Hoe vonden jullie het nu? Dan hoop ik dus ook dat andere kinderen van, oh shit, zo kan het ook. Ik ga dat ook proberen. Of als ze vragen hebben of wat, dan krijg ik altijd mailtjes van ouders en van kinderen. En dan vragen ze van, Kev, hoe zou jij dat doen? Daarvoor doe ik het. Dus in de hoop van, ik hoop dat het misschien al helpt maar 1%, al helpt maar een heel klein beetje. Dan ben ik blij.
Al kleine beetjes helpen.
Juist.
Waar kunnen ze dat dan vinden? Als er nu mensen luisteren en denken, ja, dat wil ik wel even bekijken.
Gewoon op YouTube, Kevin van Laner. En daar staat de hele reeks.
Kevin van Laner, yes. Top. Jij bent ook een toneeractie begonnen, toch? Als ik het goed begrijp. Waar is die voor bedoeld?
Dat was voor mijn biologische familie in Roemenië. Uiteindelijk hebben we geld ingezameld. Plus we zijn met een volle bus met allerlei spullen naar Roemenië gekacheld. Een rit van 17 uur vol met spullen. Van toevallig mijn beste maat hier. En daar die vriendin van. Die komt uit Reuver, dus Limburg. En echt, we hebben echt een bus vol met spullen uit Limburg gekregen. Nogmaals dank daarvoor. Met stoelen, keukengrij, gasfornuis, van alles. Zijn er heen gereden, hebben we allemaal uitgedeeld. Heel veel kleren. En dat is ook allemaal weer te zien op mijn YouTube-kanaal. Dat is echt super mooi en heel bijzonder om te doen.
Vond je dat je dat moest doen?
Ja, 100%.
Want?
Ja, weet je wat het is? Ik was er dus met Spoorloos. En ik moet toegeven, we hadden echt een prachtig hotel. 5 sterren, denk ik wel. En dan zit je daar, je komt eraan en denk ik, dat zit wel prima hier, weet je wel. En dan ga je daarheen en dan kom je binnen en dan loop je daar. Je ziet je familie en eerst wat je doet, je checkt niet alles. Je bent vooral bezig met je familie aan het knuffelen, emoties, noem maar op. En dan komt het besef van, kijk om je heen, wat zie je? Je ziet helemaal niks. Ze slaapt met 7 man in een hele kleine kamer, waar wij nog niet eens zouden gaan plassen. Daar slapen zij met z'n allen. En dan dacht ik, oh jee, dat is wel heel erg. Je bent er heel mee bezig. En dan stap je weer in een luxe taxi terug naar je hotel. Ja. Maak je de hotelkamer open, luxe. En dan denk je, en dan val ik op mijn schoenen van 300 euro en denk ik, godsamme, waar ben ik mee bezig? Dus echt, ik schaamde me dood. En toen dacht ik van, oké, dit moet veranderen. Ja. Mijn ouders hebben direct ook geholpen. Ze hebben verzekeringen afgesloten voor mijn familie daar. Niemand is daar verzekerd. Niemand is daar ingeschreven. En toen was ik vrij, door de YouTube-filmpjes en door al die lieve mensen om me heen, dacht ik, ja, misschien kan ik wel iets opzetten. En dat is gelukt en totaal opgeblazen in de positieve zin. Dat we veel spullen hadden. En,
voelde je je schuldig of zo? Dat jij het allemaal wel had en je eigen familie niet?
Waarschijnlijk onbewust, want anders zou ik al die spullen niet hebben weggegeven en die toneelactie opgezet hebben. Waarschijnlijk wel. Maar je moet ook natuurlijk opletten. Dus ik adviseer ook iedereen die naar een biologische familie op zoek gaat en daadwerkelijk erheen gaat, let op met wat je doet. Want ze kunnen ook iets verder gaan, dus ze kunnen ook op je geld uit zijn. En daar moet je gewoon voor opletten. Want dan maak je kapot. Ja.
Oké. Okay. Dan moet je voor opletten dat er niet misbruik van je gemaakt hebt. Hebben jullie, Sanne, begin ik bij jou. Had je datzelfde gevoel van, ik moet ook mijn moeder nu gaan helpen? Ik moet ook een verzekering afsluiten. Ik moet ook met een car vol spullen erheen rijden. Dat is misschien iets lastiger in jouw geval, maar...
Ja, niet per se, want het zijn gewoon hele andere werelden, zeg maar. wij zijn, je kan het bijna niet vergelijken, die twee culturen. Hun leven dan wel misschien in een hutje, en helemaal zelf gebouwd. Toevallig is mijn broer daar houtbewerker, dus ik kon gewoon zijn huisjes allemaal zelf bouwen. Dus nou, dan ga ik wel in gesprek met hun van, goh, waar kunnen we je mee helpen? En dan ben ik altijd bereid om dat te doen. Maar uiteindelijk gaat het bij mij echt om het contact samen. En ik zie dat dat voor hun ook voldoende is. En dan is dat gewoon oké.
Ja. Ja, mooi.
Maar ik vind het wel heel mooi wat je gedaan hebt. Super. Ja. Nee, ja, serieus.
Ja, vooral de mensen. Ja.
Prachtig.
Ja. Maar dus inderdaad, zoals je zegt, oppassen voor misbruik. Ik weet niet, dit weer heel negatief, maar ik zeg jou ook als Nick Sorien.
Ja, ik kan niet beter anders zeggen dan misbruik. Ja, dat moet je opletten. Maar dat is logisch, hè. Ik kom daar aan met een bus vol spullen en allemaal met geld. Ja. Denk ik, wat komt hij nou weer doen?
Zo van de halve Messias, ik zit Klaas achter.
Ja, maar dat is voor hun ook. Terwijl hun niks hebben, dan kom ik daar even alles big spenden. En denken zij ook van jou... Was hier aan de hand. Als hij dit kan doen, dan kan hij alles blijven doen.
Ja.
Daar moet je gewoon mee opletten.
Ja, want hoe reageerde jouw familie dan toen je dat deed?
Ja, geschokt. Eerst was van, ik wil het niet aannemen. Ik weet niet hoe ik moet reageren. Ja. En kun je ook terugzien op mijn YouTube-films. Je weet gewoon niet. Je ziet gewoon dat ze denken van, wat moet ik nou doen?
Ja.
En dat zie je gewoon terug. En later komen ze met steeds meer dingen van een tandartsrekening, een telefoonrekening. En daar moet je dus mee opletten.
Ja, maar dat is logisch. Want nu heb jij natuurlijk wel een soort van verwachting geschept.
Ja, precies. En
je bent natuurlijk wel ook in hun cultuur gegaan. Dus ik vind het wel heel... ik heb niet een goed woord ervoor, maar ik vind nog wel wat dat je dat hebt gedaan.
Ja. Ik heb er zeker geen spijt van, maar... Let er mee op. En nu is de gelukkige balans weer teruggekeerd. En weet je wat ze wel en niet kunnen doen.
Mooi.
Geen iPhone 10
vragen. Dat gaat niet werken.
Er zijn grenzen. Hey, even nog als concluderende eindvraag. En dit is misschien een beetje een gekke vraag. Maar met de kennis van nu. Zijn jullie blij dat jullie geadopteerd zijn, Sanne?
Oh, die vraag.
Ja.
Jullie zijn niet de eerste die daarmee afsluiten. Ik ga toch weer zeggen, dit is een vraag waar ik geen antwoord op kan geven. Je kan twee culturen niet met elkaar vergelijken. Ik weet niet hoe het daar was geweest. Ik weet wel, het is niet voor niks gebeurd dat ik hier in Nederland ben. Ja?
Sorry?
Dan moet ik altijd denken aan, ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij heeft onder andere ook in een documentaire gezeten. Die kun je nog wel terugzien bij vroegere tijden. En hij zei, ik ga liever dood van verdriet dan van de honger. Ga je liever dood van verdriet of liever dood van de honger? En dat vond ik zo'n toepasselijke. Want ik heb nu zoveel verdriet gekend dat ik denk van was ik daar maar gebleven, dan was ik maar dood gegaan van de honger. Maar dan had ik wel mijn afkomst gekend. Dus wat Sanne ook terecht zegt, het is gewoon een hele moeilijke. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik van tuurlijk was ik liever in Korea gebleven. Maar aan de andere kant, als ik nu zie wat ik nu heb, wat voor geweldige man en dochter ik heb, denk ik ik ben nu zo gelukkig ook, dus
Het is een hele grote vraag. Moeten we aan het einde van de podcast ook helemaal niet meer doen. Mocht je nou geluisterd hebben en zelf nodig hebben omtrent adoptie, je kan eventueel hulp vragen bij een adoptiecoach, zoals Sorien bijvoorbeeld met jouw bedrijf.
AFC, zo is bijzonder. Ook voor.
Het AFC ook nog.
Dat is Adoptie Forcing Coaching. Die zijn er ook in Nederland en daar zijn een aantal van en die zijn ook echt opgeleid.
Ja.
En ik denk dat dat heel belangrijk is om te vertellen. Het zijn opgeleide adoptiecoaches die ook zelf onder toezicht staan.
Kijk, dat is mooi om te weten. Goed om te weten. Mocht je aan het luisteren zijn, denk ik wil er hulp bij hebben. Ga daar vooral heen. Of naar de Vereniging voor Geadopteerden. Kun je ook nog langs en je vragen stellen en over praten. En doe het vooral op een beetje positieve manier. Dat zou het mooiste zijn natuurlijk. Kijk,
Ja, helemaal mee eens.
Dankjewel voor jullie komst. Sorien Zelderust, adoptiecoach met eigen bedrijf Zo Bijzonder. Sanne van Rossen, schrijfster van het boek Het Verdriet van Sri Lanka. En er komt dus een deel 2. Hoe gaat dat heten?
Weet ik nog niet. Het moet wel spannend. Iets krachtig zijn.
Ja. Maar goed, daar komen we zelf wel achter. En Kevin van Lanen, ook jij bedankt. Je hebt je eigen YouTube-kanaal met allemaal filmpjes op een positieve wijze waar adoptie wordt belicht. En ga dat vooral even checken. Kevin van Lanen op YouTube met 1A.
Ja, correct.
Top, mooi. Mocht je van deze podcast genoten hebben, mocht je hem beluisterd hebben, geef vooral even een goede recensie in de desbetreffende podcast-app waarmee je luistert. Een aantal sterren of een recensie. En ik wens je nog heel veel plezier met de volgende podcast die de volgende week zal verschijnen. Dank allemaal.
Yes.
Dank je wel.
Dat je dan